IT Bros, de podcast over identity, security en de moderne werkplek. Door Sander Berkouwer en Raymond Convalius. Wekelijks praten we je bij over de laatste ontwikkelingen en ontmoeten we interessante gasten. Volg onze podcast op Spotify of iTunes en stel je vragen op Twitter @ITBrosNL. Ik ben Raymond Convalius.
En mijn naam is Sander Berkouwer.
Welkom bij aflevering 16 van seizoen 4 van de IT Bros podcast.
Met zoals bijna altijd het meest recente nieuws, de informatiebeveiligingsupdate, aankomende evenementen en een productiviteitstip van Ray. En we beginnen natuurlijk met Windows 11 nieuws.
Ja, het is een beetje komkommertijd, heb ik het gevoel, bij de Windows 11 ontwikkelaars. Er zijn wel twee nieuwe builds uit, eentje in het Canary Channel en eentje in het Beta Channel. In het Canary Channel kwam build nummer 26200 uit. En trouwens ook nog wel een build die heet 26200.5001, maar die mocht je negeren van Microsoft.
Okay.
En die build 26200 kwam uit op 19 april. En daarin hebben ze met name de mogelijkheden voor ontwikkelaars uitgebreid voor widgets. Die kunnen nu ook notificaties laten zien op de taskbar.
Okay.
En het Energy Saver blaadje is teruggekeerd op de taakbalk als je een systeem hebt die geen accu's bevat en die je met energiezuinige settings hebt ingesteld. Verder staan er diverse fixes in deze build. En daarnaast was het dus nog de beta-channel release van build nummer 22635.3500, ook op 19 april. En daar zaten vooral consumergerichte verbeteringen in. Zo kan je nu als je inlogt met een Microsoft-account op je startmenu je account settings terugvinden, of in ieder geval een knop daarvoor. Word je ook gewaarschuwd als je je Microsoft-account niet voorzien hebt van recovery-opties. Die vind ik wel heel fijn, want ik kom nog steeds te vaak mensen tegen die kunnen hun account niet meer in en dan blijken ze geen telefoonnummer en geen reserve-mailadres te hebben opgegeven in hun Microsoft-account.
Ja, dat is onhandig.
Dat is heel onhandig. En als laatste hebben ze ook nog wat ondersteuning voor Gmail Microsoft-accounts toegevoegd. Want de Gmail-gebruikers kunnen nu zichzelf mailen vanuit Windows.
Nou, oh, ontvang je toch nog een keer mail op je Gmail.
Ja, precies.
Adres.
Nou, verder, de Game Pass is uitgebreid met wat ze noemen een recommendation card. Dus je wordt verwezen naar nog meer interessante spellen. En voor de rest eigenlijk geen hele bijzondere dingen. Ja, deze vond ik nog wel grappig. More granular control over what content shows on the widgets button. Dus je hebt wat meer controle over wat je te zien krijgt in die widgets. En die optie is er alleen voor mensen in de Europese economische regio.
Oké, okay. Dus we krijgen weer cadeautjes van Microsoft.
Ja,
omdat we in Europa wonen.
Wij mogen meer dan de Amerikanen, blijkbaar.
Super. Hey, en ja, volgens mij is dat niet alleen voor onze Europeanen, maar voor iedereen. Dat we nu ook gewoon standalone installers kunnen gebruiken vanuit de Windows Store. Klopt toch?
Ja, ja, ja. Een ronkende aankondiging van Rudy Huyn. En Rudy kan ik me nog herinneren als een hele fanatieke ontwikkelaar op het Windows Phone platform.
Ik zat me net te bedenken. There's a name I haven't heard in a while.
Precies. Maar tegenwoordig dus werkzaam voor Microsoft. En die kondigt aan dat er zat eigenlijk een soort van onhandigheidje in de Microsoft Store. Als je een app had gevonden in de Microsoft Store, dan kon je klikken op install. Daarna moest je klikken op een bevestigknop. En daarna moest je nog een keer op install klikken om uiteindelijk de applicatie te installeren. En daarvan snapten ze bij Microsoft dat dat toch misschien niet zo handig was.
Ja, komt hij weer. Tweede keer deze podcast. Onhandig.
Ja, precies. Maar dit was eigenlijk een maatregel om te voorkomen dat een kwaadaardig script zomaar via een deep link een applicatie kon installeren vanuit de Microsoft Store. Nou, blijkbaar hebben ze daar toch een manier omheen gevonden. Dus wat ze nu doen is dat ze eigenlijk de installer, dus installer executable, gewoon rechtstreeks aanbieden. Dus je klikt op dat linkje in de Microsoft Store en vervolgens download die gewoon meteen de executable of de installer die daarbij hoort. En dan krijg je gewoon zo'nzelfde icoontje rechtsboven in beeld van je browser als wanneer je normaal gesproken een executable download. Nou, daar klik je op en vervolgens dan start hij de installatie van je applicatie. Dus nu in plaats van 3 klikjes krijg je 2 klikjes om te installeren.
Wauw!
En niet alleen dat. Je kan nu ook installeren wanneer de Microsoft Store het een keer niet doet. Want je hoeft alleen die executable deep link te weten om hem te kunnen installeren.
Ja, precies. En als je die weet en je weet inderdaad de Winget naam, dan kun je hem ook makkelijk blijvend upgraden.
Precies.
En ja, met Winget was het af en toe sowieso al wel makkelijker, heb ik het idee.
Ik was wel fan.
Waar Microsoft deze week ook in heeft geïnvesteerd is Edge versie 124. En die is nu in het stable channel. Dat heeft niks met paarden te maken, maar juist stabiel. En hierin vinden we nieuwe tekst features, waarmee we dus tekst kunnen editen. Dus je kunt tekst selecteren en dan Copilot een alternatief laten voorstellen. En er is nu ondersteuning voor Windows Inked. En dat vind je onder andere terug in de adresbalk en in elk inputveld wat je op webpagina's vindt. Als daar inderdaad het content editable attribuut aan is toegevoegd.
Weet je nog dat ik laatst begon te klagen dat mijn muscle memory in puin ligt met de nieuwste versie van Edge? Dat heeft dus te maken met onder andere die Copilot feature die er nu in zit.
Ja. Ja, die moesten ze ergens een plekje geven.
Precies.
Dat vonden we al inderdaad wel waanzinnig, dat daar nu ineens inderdaad zo'n blauw-groen synchroniseer dingetje was. Maar dat is gewoon het logo van Copilot.
Ja.
Ja, sowieso zijn Google en Microsoft sowieso al bezig in Chrome en Edge, Chromium, allemaal features toe te voegen. Want die Edit Context API, die zit er nu ook in. En daarin kun je dus je eigen tekstbewerking in je browser gebruiken. Dat is natuurlijk wel handig. En je kunt ook HTML opgemaakte tekst tussen webapps kopiëren. En er is een nieuwe HTML attribuut dat heet Writing Suggestions. En die kun je gebruiken om juist de text prediction uit te zetten op een webpagina. Kan heel handig zijn, ja. Ja, je zal niet de eerste zijn die bepaalde teksten heel vaak in de interface van zijn bank-app, web-app, toepast. En het dan ook ineens als suggestie terugkrijgt ergens anders. En vice versa natuurlijk.
Ja, precies.
Nou, daar gaat Edge ook dus steeds meer in doen, samen met Chromium. En we wachten natuurlijk nog steeds met Smart op de feature waarin in Chrome en Edge de authenticatie cookies voor websites aan de TPM worden gekoppeld. Maar het is nog niet deze versie.
Oké. Ja, ondertussen zijn Google en Microsoft toch op de een of andere manier steeds meer aan het samenwerken, want sinds kort is het op heel veel Chromebooks ook mogelijk om Office-apps lokaal te bewerken en te openen vanuit de Files-app. Nou ja, nu was dit eigenlijk al aangekondigd voor vorig jaar, voor 2023. Maar de uitrol is dan nu toch echt begonnen. Dus je kan Office-apps gebruiken op een Chromebook zonder dat je daar je browser voor nodig hebt. Nou ja, tegelijkertijd met deze aankondiging, was wel heel bijzonder, komt ook Dropbox met een aankondiging dat zij ook een betere Microsoft 365 integratie gaan aanbieden. En daarbij wordt het onder andere mogelijk om co-altering te doen van bestanden in Dropbox voor Word, Excel en PowerPoint.
Oh, dat zou voor een hele hoop organisaties inderdaad heel fijn zijn.
Yes.
Ja, vooral kleinere organisaties. Het is natuurlijk een feature die al jarenlang in SharePoint zit, maar nu ook inderdaad op Chromebooks en bij organisaties met Dropbox gebruikt kunnen worden.
Ja, absoluut. Nice. Nou ja, we hadden natuurlijk ook al wat nieuws de afgelopen weken dat Microsoft rijkhalsend uitkijkt naar de release van de Qualcomm Snapdragon X Elite. Die supersnelle ARM-processor die eraan zit te komen. Ja. En die krijgt een kleiner broertje, namelijk de Snapdragon X Plus-processor. En die is ook best ronkend aangekondigd door Qualcomm. Want het wordt in plaats van een 12-core-processor, wat de X Elite dus is, wordt het een 10-core-processor, dus het eigenlijk kleinere broertje.
Okay.
Maar volgens Qualcomm is die nog steeds 10% sneller dan de Apple M3.
Wauw.
Nou, dat zijn nogal wat beloftes. Het is een processor die gebouwd is op de 4-nanometer architectuur. bevat 42 megabyte cache en heeft een NPU die de prestaties levert op 45 TOPS, waar de M3-processor 18 TOPS kan leveren.
Oké, dus het is echt een AI-processor.
Ja, en de verwachting is dat deze processor in juni dan toch echt zal worden gepresenteerd op de Computex. En dan zullen we wellicht de prestaties echt kunnen gaan meten. En ja, als ik de berichtgeving lees, zijn er nogal wat mensen die twijfelen aan de claims van Qualcomm of die processoren in de X-reeks echt zo snel zijn. Ook omdat alle prestatieclaims zijn allemaal van Qualcomm en zijn door nog geen enkele externe partij gevalideerd.
Nee, en het is natuurlijk ook de vraag in hoeverre Microsoft bijvoorbeeld Windows on ARM kan optimaliseren voor deze processor, zodat we daar als consumenten, want dat is de aankondiging die Microsoft al heeft gedaan, ARM-processoren zijn de toekomst voor consumentenapparatuur, of we daar dan inderdaad ook van kunnen gaan genieten.
Spannend dus in juni. Ik ben heel benieuwd.
Ja, nou, tot nu toe heeft Microsoft altijd een besturingssysteem kunnen leveren wat elke prestatiewinst in processoren teniet heeft gedaan. Dus we gaan kijken of dat ook zo blijft.
Gaan het zien, inderdaad. Nou ja, ondertussen vond er ook nog een hele grote overname plaats. En dit keer door IBM. Ook een partij die we lang niet hebben gehoord op dit front. Maar die hebben dus HashiCorp overgenomen. En als je denkt van waar heb ik die naam eerder gehoord? Dan zeg ik nu Terraform.
Yep.
En Terraform is een inmiddels zeer veel gebruikt platform voor infrastructure as code.
En dan vooral hyperscaler onafhankelijk.
Ja, precies. En IBM heeft dus voor HashiCorp $6.4 miljard neergeteld. En deze overname moet uiteraard nog worden goedgekeurd door de aandeelhouders en de toezichthouders. Ja. En zal naar verwachting eind 2024 worden afgerond.
Ja, mits er niks wordt tegengestribbeld. Mm-hmm. Deze week zagen we ook twee nieuwe AI-modellen vanuit Microsoft. En ik begin met degene die het meest tot de verbeelding spreekt. En dat is het AI-model Vasa 1. Mm-hmm. En daarbij is één foto en een kort audiofragment voldoende om een pratende video te creëren van iedereen. En dat genereert dan een video van 512 en 512 pixels met maximaal 40 frames per seconde. En dan zie je dat dat wordt gedaan met voorbeeldfilmpjes met hoofden die zijn gegenereerd met de AI-systemen StyleGAN 2 en DALL-E 3. Gelukkig, denk ik, is het zo dat Microsoft Vasa 1 nog niet vrijgeeft aan het publiek. Maar als we dan kijken aan de andere kant, dat tweede AI-model, dat is namelijk V3. En dat is een heel klein AI-taalmodel vanuit Microsoft. En dat is getraind op door andere taalmodellen geschreven kinderboeken. Dan denken we, nou, hoe moeilijk kan het dan zijn? Nou, het is nog steeds 3,8 miljard parameters. En daar hebben ze een paper over geschreven. En het is gelijkwaardig aan GPT 3.5 en Mixtral, terwijl zij 45 miljard parameters gebruiken. Dus een factor 12 meer. Mm-hmm. En het is de eerste van de drie I-modellen, want er komt dus naast deze mini ook nog een small met 7 miljard parameters en een medium met 14 miljard parameters. En je kunt V3 mini nu al wel gebruiken, dus in tegenstelling tot Vasa 1, want deze komt online op Hugging Face en is bruikbaar op Azure en de desktop app Ollama.
Ja. Ja, en zo laat Microsoft dus zien dat je wellicht met een stuk minder capaciteit ook al hele volwaardige AI-taalmodellen kan ontwikkelen.
Ja, wat natuurlijk heel erg goed nieuws is voor draagbare toepassingen.
Ja, absoluut.
En soms heb je meer nodig dan minder.
Ja, dat is wel zo, ja. Ja, en trouwens over meer gesproken, onze collega's van de Workplace Dudes hebben er een collega bij gekregen. Ze zijn niet meer met z'n drieën, maar ze zijn nu met z'n vieren. En een nieuwe collega is Pascal Vis.
Alright.
Toevallig een collega waar ik niet zo lang geleden nog uitgebreid mee heb samengewerkt. Goeie vent.
Netjes. Ja.
En die is begin van het jaar zelfstandig geworden. En die vult nu de Workplace Dudes aan met zijn kennis en kunde over de Microsoft Workplace.
Super.
Wij wensen Pascal heel veel plezier en succes.
En de overige Workplace Dudes natuurlijk ook. Speciaal om onze luisteraars up-to-date te houden met informatiebeveiligingsnieuws, hebben we elke week de informatiebeveiligingsupdate. En deze week bestaat die uit zowel goed als wat minder goed nieuws. Uiteraard proberen we het altijd goed te brengen, dus daar gaan we ook deze week weer een poging toe doen.
Inderdaad. Ja, deze week kwam het bedrijf Coveware met hun analyse over wat er gaande is met ransomware en ransomware-criminelen. Mm-hmm. En wat zij constateren is dat er beduidend minder vaak en minder betaald wordt aan ransom voor ransomware-aanvallen.
Nou, dus die was makkelijk om dat positief te brengen, denk ik?
Ja, absoluut. Het blijkt nu dat ongeveer een derde van de slachtoffers nog daadwerkelijk betaalt na een ransomware-aanval. Waar dit 5 jaar geleden nog 85% was van de slachtoffers die betaalden.
Wow.
Ja, en wat je ook ziet is dat kwartaal over kwartaal lijkt er nu steeds minder betaald te worden voor een geslaagde ransomware aanval. Want in Q1 van dit jaar werd er gewoon 32% minder betaald aan de criminele bendes dan in Q4 van vorig jaar. Al is dat nog steeds wel meer dan 5 jaar geleden. En de belangrijkste oorzaak, zeg maar, van de decline van de ransomware-bendes lijkt te liggen in toch wel wat onrust rond de ransomware-bendes. Omdat er een aantal platformen inmiddels zijn uncovered of omdat mensen hun afspraken niet zijn nagekomen. En het lijkt er ook op dat bedrijven gewoon beter zijn voorbereid op een ransomware-aanval. Waardoor ze gewoon weten wat ze gaan doen als ze het slachtoffer worden. En dat zag je laatst ook weer. Dat bedrijven nu gewoon zeggen van hartstikke leuk. Onze data is gestolen of is versleuteld, maar wij gaan niet betalen.
Nee. Nee, dat zien we dus ook bijvoorbeeld bij brouwerij Duvel. En als je altijd al hebt willen weten hoe een bierbrouwerij werkt, dan is dit je kans. Want er is informatie gelekt rondom de marketing en de boekhouding van brouwerij Duvel Moordgat. En wat we zien is dat er helaas ook paswoordinformatie van Amerikaanse medewerkers van het dochterbedrijf Boulevard Brewing Company zijn gelekt. Dat is dan weer wat jammer. Daar heb je niet zo heel veel aan als gewoon een rechtgeaarde IT-professional in Nederland. Maar wat we zien ook hier is specifiek ook die onrust, waar ik het net over had, over die ransomware as a service, waarin de ene bende iets uitvoert en daarna het resultaat verkoopt aan de volgende schakel. Mm-hmm. Want hierin blijkt dat nadat Duvel dus op 6 maart 2024 was gecompromitteerd, en overigens op 8 maart gewoon alweer draaide, dat hackersgroepen Black Basta en Stormers die gegevens gekocht hebben, daarna nog even ruzie hebben gehad over wie nou ging afpersen, maar dat blijkt dus nu de Black Basta ransomware bende. En die hebben 1 terabyte gegevens publiek gesteld. Oftewel, Duvel heeft een unexpected offsite backup gekregen.
Ja, ondertussen gebeuren er ook wel gekke dingen hoor. Want het blijkt dus nu dat het Nederlands festivalsysteem, als festival software, beveiligd was met het wachtwoord Welkom 01.
Ja, de AV-dienst door Next Select en Support Group uit Enschede blijkt inderdaad voor een wachtwoord in de kern van het systeem, namelijk het administrator account, het wachtwoord Welkom 01 te zijn. Laat dat nou precies ook de naam zijn van een andere podcast die misschien interessant is voor onze luisteraars. Maar dat is een ander verhaal.
Maar goed, er is een hacker geweest en die heeft dit uitgevonden. En in plaats van dat hij dit netjes is gaan melden, is hij gaan grasduinen. Heeft hij malware geplaatst. Heeft hij geloof ik ook nog zijn eigen kaartjes gereserveerd voor een van de evenementen.
Heeft zichzelf en anderen op de VIP-lijst gezet. Ja.
Ja, backstage toegang geregeld.
Tot allerlei feesten en festivals van ID&T.
Ja.
En de eis is nu inderdaad in de rechtszaak waar dit speelt, dat deze persoon 20 maanden cel krijgt, waarvan 5 voorwaardelijk. stukken ijs. De vraag is natuurlijk wat daarvan door een rechter als afdoende wordt beschouwd.
Hoe zwaar kan je gestraft worden voor het intrappen van een open deur?
Nou ja, voor het intrappen van een open deur natuurlijk niet, maar alles wat je daarna doet, natuurlijk wel.
Dat is waar.
Als jij inderdaad als een kwaadwillende gedraagt nadat je zoiets doet, dan mag je ook als een kwaadwillende berecht worden, denk ik.
Dat denk ik ook, ja. Helemaal waar.
Als deze persoon het gewoon netjes had gemeld, dan was er misschien nog wel een t-shirt vanuit ID&T gestuurd, of zo.
Ik denk het ook.
Adequate beveiliging. Nou, dat blijkt er ook een issue te zijn voor zo'n 3100 organisaties die nog gebruik maakten van kwetsbare ClickSense server installaties. En die zijn al een tijdje geleden waren die kwetsbaar. Dan hebben we het over CVE 2023-41265 met een CVSS-score van 9,6. 266 met een CVSS-score van 8,2. En CVE 2023-48365 wederom met een CVSS-score van 9,6. En ja, daar zijn echt al tijden updates voor beschikbaar, sinds 1 december vorig jaar al. Mm-hmm. En toch heeft het Digital Trust Center dus afgelopen week een aantal bedrijven genotificeerd met nog kwetsbare ClickSense installaties. En dat deden ze nadat door het samenwerkingsverband Melissa werd ontdekt dat deze kwetsbaarheden afgelopen maanden actief misbruikt zijn door de Cactus ransomware groepering. En als jij nou afvraagt, wie was dat ook weer, Melissa? Dat is dat samenwerkingsverband tussen het OM, de politie, NCC, Cyberveilig Nederland en diverse securitybedrijven. En bij dit onderzoek waren dat specifieke samenwerkingen tussen Fox IT, Northwave en Responders.
Ja, en als je gebruik maakt van Cisco ASA en Firepower Threat Defense, is het ook tijd dat je begint te patchen. Er is een lek ontdekt in deze devices die ook wel bekend zijn als de Adaptive Security Appliance, oftewel ASA, of de Firepower Threat Defense, oftewel de FTD. En deze kwetsbaarheden betreffen CVE 2024-20353, wat betreft een Unauthenticated Denial of Service met een CVSS-waarde van 8,6. CVE 2024-20358. Dat betreft een geauthenticeerde remote code execution kwetsbaarheid. En CVE 2024-20359. En dit is eveneens een geauthenticeerde remote code execution. En met beide een CVSS-score van 6,0. Deze kwetsbaarheden worden momenteel al actief misbruikt. Dus beschik jij over een ASA of een FTD-device, is het tijd om zo spoedig mogelijk te updaten.
Op de agenda van komende week zien we twee evenementen. Op dinsdag 30 april kun je tussen 6:30 online aanschuiven bij Alex Verboon en Custo King Gianni Castaldi. En zij organiseren weer een KQL-café. En mocht je verder van huis willen, dan kun je momenteel nog steeds kaartjes kopen voor de Microsoft 365 Community Conference in Orlando, Florida. En dit evenement vindt plaats tussen 30 april tot en met 2 mei. En dan vind je eigenlijk alles over Microsoft 365 en het Power Platform. En Ray, wat is de productiviteitstip deze week?
Ja, deze week kwam ik er weer eentje tegen waarbij ik zoiets had van, waarom wist ik dit niet? En dit gaat wederom over de calculator op je iPhone, oftewel in iOS. Trouwens, een ander leuk weetje, kwam ik ook nog wel tegen. Er zit geen calculator in de iPad.
Nee, dat wordt nu verwacht dat de grote aankondiging gaat zijn voor het iPad-evenement op 7 mei, inderdaad. Ja,
na al die jaren.
Na al die jaren. Ja, nee, ik vind dat Apple daar dan ook inderdaad een evenement aan mag leiden.
Ja, precies. Maar in ieder geval, als je de calculator gebruikt op je iPhone, dan kan het wel eens gebeuren dat je een keertje een typfout maakt als je een getal intikt. En wat ik dan altijd deed, was dat ik dan de C gebruikte om het hele getal te wissen en het opnieuw in te tikken. Blijkt helemaal niet te hoeven.
Nee, is onhandig.
Je kan gewoon backspace doen en die backspace, er is geen backspace toets. Je swipet naar links en dan verdwijnt het laatst ingetikte cijfertje uit je input.
Nice.
Dus swipe naar links is gewoon delete of backspace.
In de calculator op iOS en misschien binnenkort op iPadOS.
Nou, dat is mijn productiviteitstip voor deze week. En daarmee komt het einde van aflevering 16 van seizoen 4 van de IT Bros podcast.
Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.
Tot de volgende keer. Je luisterde naar IT Bros, de wekelijkse podcast over identity, security en de moderne werkplek. Abonneer je op Spotify, iTunes of Google Podcast als je de volgende aflevering niet wilt missen. Heb je hints of tips? Laat dan van je horen op Twitter. @ITBrosNL